Ja, je kan events denk ik onderverdelen in 3 categorieën. Events die je zelf organiseert. 1, 2, 3, 4. Hoi allemaal en welkom bij weer een volgende aflevering van de Marketing & Tech podcast. Dit keer gaan we het hebben over events, maar voordat we naar de stelling gaan, ben ik benieuwd, Niels, of jou nog iets is opgevallen deze week?
Chantal, we hebben het eerder een keer gehad over de presidentskandidaat Vivek Ramaswamy en hoe die uit het niets zo hard is gegroeid in de aandacht. En dat brengt mij op het punt van het belang van podcast voor de presidentsverkiezingen.
Oké. Okay.
In tegenstelling tot de traditionele media. En ik denk dat 2024 zich echt gaat onderscheiden ten opzichte van andere jaren door het belang dat podcasts spelen. Omdat er toch veel meer mensen naar podcasts luisteren en kijken dan naar de traditionele media zoals een CNN bijvoorbeeld. Als ik als concreet voorbeeld Joe Rogan, mm-hmm. Ja, die heeft miljoenen kijkers, echt waar al die mainstream mediakanalen alleen maar van durven dromen, zeg maar. Dus als jij als kandidaat bij 3 of 4 van die grote podcasts aanschuift, ja, dan heb je al zoveel groter bereik. En je kan ook nog veel beter je eigen verhaal kwijt in plaats van journalisten die jou proberen te framen, zeg maar. Dus dat is iets wat mij is opgevallen.
En je bereikt waarschijnlijk ook een andere doelgroep.
Andere doelgroep, ja. Zeker, ja.
Oké, leuk.
Ja. En jij, Chantal?
Ik heb het boek Behind the Cloud gelezen van de oprichter van Salesforce.
Benioff is dat toch?
Ja. En hij heeft daar gewoon een heel leuk voorbeeld in omschreven van wat zij in het beginjaren van Salesforce hebben gedaan. En dat vond ik zo grappig dat ik dat hier eventjes wilde herhalen.
Oké, ik ben benieuwd.
Toen zij begonnen, waren zij zeg maar aan de nieuwe speler in de markt van een Oracle en de oude, wat grotere spelers. En ze hadden ook niet zoveel financiële middelen en zo. Dus om bij de doelgroep onder de aandacht te komen, zijn ze naar een event gegaan. En ze zijn niet als sponsor op een event geweest, want dat is natuurlijk best wel prijzig. En ik weet ook niet of die mogelijkheid daar was. Maar wat ze zijn gaan doen, ze hebben alle taxis afgehuurd van het vliegveld naar de eventlocatie. Die voor de mensen die naar het event gingen betaald. Want ze hebben afgehuurd. En het was volgens mij ongeveer 45 minuten rijden.
Ja.
En die 45 minuten hebben ze gebruikt om dus Salesforce te pitchen.
Ja, dat is echt een growth hack.
Ja, en ik vond het gewoon zoiets leuks. En zo hebben ze wel meer van die tactieken gedaan waar je als marketeer echt van denkt van wow, dit is echt slim.
Hoe kom je erop, hè?
Ja, hoe kom je erop? Ja. Maar ook gewoon goed uitgevoerd.
Leuk. Dit is een aanrader, het boek.
Ja, leuke voorbeelden erin. Ja.
Oké.
En dan de stelling. Events zijn een essentieel onderdeel van je marketingstrategie. Wat vind jij?
Ik vind events heel erg belangrijk. Een heel goed medium. De vraag of het essentieel is voor je strategie hangt natuurlijk een beetje af van een aantal factoren. Maar al met al denk ik, zeg ik ja. En jij?
Leuk. Ik zeg nee.
Oké.
Okay. Waarschijnlijk om dezelfde reden als jij. Het is net welke kant op je het nuanceert natuurlijk. Ik denk dat je ook een strategie kan hebben waar events niet in zitten. En dat die ook heel succesvol kan zijn. Maar events zijn natuurlijk ook een belangrijk onderdeel als we het dan weer hebben over brand awareness en top of mind blijven en zo. En dat kun je natuurlijk ook op een andere manier doen.
Maar misschien is het wel goed om eventjes dan events te specificeren.
Ja, van bedoelen, waar hebben we het over?
Bedoelen we, wat ik bedoel met events is de events die je zelf organiseert.
Okay,
of bedoel jij de events die bijvoorbeeld in jaarbeurs worden georganiseerd en waar je dan aan deelneemt?
Okay. Je kan events denk ik onderverdelen in 3 categorieën. Events die je zelf organiseert, zoals het event dat jij met IT-marketeer organiseert. Events die je organiseert met ketenpartners. Dus als je het dan hebt over B2B IT-bedrijven, andere IT-bedrijven waarmee je samen een oplossing vormt of dezelfde doelgroep bedienen, maar die geen concurrentie van elkaar zijn. Of inderdaad events die door ja, andere gehost worden, zoals een jaarbeurs-event of zoals een event wat Microsoft organiseert, zoals een Inspire of Ignite of een Salesforce Dreamforce-event. Ja.
Oké.
En ja, dat versta ik onder events. En natuurlijk heb je ook nog gewoon online events en webinars en zo, maar die zou ik nu eventjes niet meenemen, nee, echt de fysieke events.
Oké. En waarom denk jij dat ze niet per se een onderdeel moeten uitmaken van de strategie?
Ja, het ligt er dus een beetje aan wat je strategie is. Er zijn ook best wel wat start-ups en kleinere bedrijven die het op een andere manier doen. Dus meer online gefocust zijn of waar misschien de buyer journey iets minder complex is, waardoor het persoonlijk zien van de mensen achter het bedrijf ook minder belangrijk is. Want dat vind ik juist heel sterk aan events, is dat je wel een beetje als klant een beeld kan krijgen van oké, met wat voor bedrijf ga ik nou samenwerken? Wie zit er nou achter dit bedrijf? Wat voor type mensen zijn dit? En je kan iets meer gevoel krijgen bij het bedrijf. Dus dat vind ik heel erg sterk aan events. Maar als je bijvoorbeeld naar de grotere events gaat kijken, kost het zo tussen de 10 en misschien 100.000 euro om één event te promoten. En dan vind ik het persoonlijk heel erg lastig van, ja, wat is dan je opbrengst van zo'n event? De leads zijn meestal niet heel sterk, want dat zijn toch allemaal mensen waarvan je een badge even scant. Maar ja, ze hebben die echt interesse in je. Maar ja, je staat er wel, ze zien je wel weer. Het is ook een bepaalde positie die je kan claimen als bedrijf. Dus dat is weer de andere kant van het verhaal.
Wat mijn ervaring met events in zijn algemeenheid wel is, dat het best moeilijk is om deelnemers te werven.
Als organisator. Ja, dat is natuurlijk ook de reden dat veel bedrijven er toch voor kiezen om zo'n dure eventplek te sponsoren. Want dan hoef je daar helemaal niks mee te doen. Dan wordt dat voor je geregeld.
Klopt. Het voordeel is wel dat degenen die wel komen, ja, daarvan heb je wel meteen een superhoog engagement. Dus waardoor je wel veel makkelijker daarna het commerciële gesprek voert. Ik heb ooit een keer, toen ik in loondienst was bij een softwarebedrijf, een groot internationaal evenement georganiseerd. Ja, ik vond het wel super leuk, omdat je er ook heel veel omheen kunt doen. Dus we hadden toen een magazine waarbij we een van de keynotes hadden geïnterviewd. We nog fysiek tijdens het event en achteraf dat magazine konden uitdelen. Je hebt gewoon superveel buzz creëren. Je hebt gewoon reden om te communiceren. Heel veel bedrijven zetten social media in vaak om, en dan hebben ze weer niks zeggende post. Terwijl als jij een event hebt, dan heb je gewoon reden. En daar kun je gewoon heel veel omheen doen. Zeg maar. Het geeft ook heel veel houvast voor andere marketingactiviteiten.
Ja, we kunnen ze allemaal wel eventjes doornemen, alle type events, met de ervaring die we ermee hebben. Ja. Want zelf events organiseren hebben we natuurlijk bij vorige bedrijf Wortel ook veel gedaan.
Ja.
En daar komt ook wel veel bij kijken inderdaad. Je doet er veel omheen. Het is nooit echt alleen een evenement. Maar je hebt wel alles helemaal in eigen hand. De uitstraling die je hebt, de mensen die je uitnodigt om op je event te komen.
Precies.
Welke eventuele sponsoren je wel zou willen aanhaken, welke sessies je geeft. Maar daar komt ook weer een hele verantwoordelijkheid bij kijken, want jouw naam is eraan gekoppeld en je wil wel dat de kwaliteit hoog is.
Ja.
Dus dat zijn een beetje, denk ik, de voor- en nadelen van een eigen event organiseren.
Wat is de belangrijkste tip voor kijkers die een eigen event organiseren?
Ja, ik denk dat de belangrijkste tip is van, het zit juist in de details. En we hebben natuurlijk ook wel eens gehad van, ja, moet je te veel op details letten? Maar ik denk dat het verschil tussen een gewoon event of echt een event dat mensen bijblijft, echt zit in de sfeer die je kan neerzetten met verlichting, met gewoon de aankleding, met het gevoel, de kwaliteit van het eten. Of je in elk visueel element, bijvoorbeeld het programmaboekje, maar ook wat je online hebt staan, hoe je mensen informeert, dat het design overal hetzelfde is. Dat soort dingen maken, denk ik, echt het verschil tussen een gewoon evenement of een event dat echt goed is. En dat kost ook tijd en geld, maar neem dat dus zeker mee.
Oké.
Heb jij nog tips op dat gebied?
Ik vind toch het programma.
Mm-hmm.
Het programma moet echt onderscheidend zijn. En dat is best lastig, omdat er best wel veel evenementen worden georganiseerd. Dus hoe zorg je voor een onderscheidend programma? Ik denk dat, dat je voldoende interactie met het publiek moet weten te genereren. En dat je dus ook sprekers nodig hebt die dat kunnen. En ik heb, ik weet niet of ik ooit wel eens heb verteld, ik heb ooit een uitstapje uit IT gemaakt. Heb ik een tijdje bij het Nederlands Debatinstituut gewerkt. En het Debatinstituut is een trainingsbureau, maar levert ook dagvoorzitters voor grote evenementen. Mm-hmm. En daar heb ik wel geleerd het belang van een goede dagvoorzitter. Die kan echt het verschil maken tussen een mediocre evenement of echt op een hoger niveau. En dat zit dan ook in die details waar je het over had.
Ja, en inderdaad, een dagvoorzitter die kan ook de mensen, ik wil niet zeggen afkappen, maar die kan het gesprek een beetje sturen. Zodat het echt inderdaad iets van waarde gaat toevoegen en het niet alle kanten op gaat.
Ja.
Want dat is natuurlijk best wel, als het in een gespreksvorm is natuurlijk, maar dat is best wel een risico. Dat je een goed programma hebt met goede sprekers, dat is eigenlijk een minimaal vereiste.
Ja, dat zeg je, maar hoe vaak ben ik niet op evenementen geweest dat ik echt dacht van, ik vond het toch niet zo heel erg boeiend. En die spreker, die was toch iets te veel, iets te commercieel op dat moment.
En dat is echt heel erg schadelijk als je de intentie hebt om je evenement meerdere jaren op rij te organiseren. Want het tweede jaar gaat eigenlijk pas uitwijzen of je eerste jaar succesvol is geweest.
Klopt, ja.
Ja. En nog een tip voor als je het programma gaat opstellen van als je in een organisatie werkt waar ook experts werken, betrek die mensen erbij, want zij zijn eigenlijk je doelgroep. Dus zij weten wat er speelt en zij kunnen je gewoon helpen om een goed programma neer te zetten.
Eens.
Dan hebben we natuurlijk events die je samen met ketenpartners organiseert. Kan heel interessant zijn voor de kosten, want die deel je natuurlijk met elkaar. Maar tegelijkertijd krijg je ook een beetje heel veel kapiteins op één schip.
Ja.
Dus dat is weer het nadeel. Daar heb je natuurlijk wel oplossingen voor. Er kan bijvoorbeeld één echte trekker zijn en de andere die aanhaken. Maar dan krijg je toch meer een soort organisator-sponsor verhouding. Dus ik denk dat het daarbij heel erg belangrijk is dat je echt al langer met die bedrijven samenwerkt en goed weet van elkaar wat je aan elkaar hebt en elkaar echt niet bijt in het aanbod.
Ja.
Dus dat je geen concurrentie bent.
Ik denk de ervaring die ik daarmee heb, wat echt belangrijk is, is dat je gezamenlijk ook achter het doel van het evenement staat. En als het doel leadgeneratie is, dat je met elkaar heel goed afspraken maakt op voorhand hoe die leads dan worden verdeeld. Dus je hebt deelnemers. Het laatste wat je wil is dat die lijst, eventjes los van wat mag binnen de AVG. Mm-hmm. Maar het laatste wat je wil is dat je met vier ketenpartners dat organiseert. En dat er van iedere bedrijf word je vervolgens, krijg je marketing automation. En word je gebeld.
Ja, dat is inderdaad wel heel belangrijk, want dan zijn al je leads meteen helemaal klaar mee.
Precies, dus dat je dat gewoon goed met elkaar afstemt, hoe je die opvolging doet.
Hoe ik dat in het verleden heb gedaan, toen organiseerden we met één ander bedrijf, waren we inderdaad echt gelijkwaardige partners om een event te organiseren. En toen hebben we gewoon gezegd, oké, we gaan één opvolgmail sturen, gezamenlijk, met wat content van beide bedrijven erin. En dat is het.
Ja,
dus dat hebben we inderdaad van tevoren afgesproken. En we hebben wel van tevoren ook duidelijk gemaakt van ook richting de bezoekers van je gegevens worden met beide bedrijven gedeeld. Maar we hebben echt afgesproken van oké, we gaan ze daarna niet meer opvolgen. Dit is wat het is.
Ja, maar dat zijn dus echt, dat is een voorbeeld van die afspraken die je echt moet maken.
Ja,
want
ja,
anders,
dat is een goede tip, inderdaad.
Anders kun je echt wel gedoe krijgen onderling.
Ja, zeker. Ja. Dat is zonde. En dan heb je natuurlijk nog de hele grote events. De Microsoft Inspires en Ignite, de Dreamforce van Salesforce. En daar heb je natuurlijk ook weer kleinere versies van. Maar dat zijn meestal hele grote en formele sponsorships, waarbij je verschillende pakketten hebt met of je een sprekersessie ook mag geven naast dat je een stand hebt of dat je eventueel leads krijgt of niet. De jaarbeurs organiseert ook veel events. Komt om bijvoorbeeld het onderwerp intranet. Is een event waar we veel vroeger geweest zijn.
Wat is jouw ervaring met dat soort evenementen?
Met het product dat we toen in de markt gingen zetten, Dabble intranet oplossing, heb ik heel veel events gedaan, ook in andere landen. Ik vind het persoonlijk altijd heel erg een soort innerlijke strijd van je wil gewoon eigenlijk één op één kunnen zien van wat levert dit event nou op. En je wil dat natuurlijk de opbrengst hoger zijn dan de kosten.
Ja.
Maar ja, dat deed het denk ik niet, concreet zeg maar. Maar we hebben onszelf in die tijd wel echt neer kunnen zetten als een van de top 5 spelers. En ik denk dat daar de events wel heel erg aan bijgedragen hebben. Want het vergt nogal een investering om overal te staan. Dus het laat wel zien dat je serieus bent. Mensen krijgen een gevoel bij je merk. Mensen zien je merk. Je staat toch weer op die sponsorpagina. Dus ja, ik kijk er wel met een positief gevoel op terug. Dat het belangrijk was in het bouwen van het merk.
Maar je hebt niet echt tips om het goed te kunnen meten. Wat ik ook snap hoor. Het is ook super moeilijk. Ja,
nou, ik heb nog niet de soort van de beste enige oplossing gevonden om dat te kunnen doen. Tuurlijk kun je leads meten en zo. Maar ja, ik denk dat het veel, veel meer is dan alleen dat.
Ja, precies. Ja. Het is toch het vertrouwen dat je wekt door daar te staan.
Ja.
Ik heb daar zelf niet zo heel erg veel ervaring mee, denk ik maar. Maar dat komt ook omdat ik natuurlijk vanuit mijn bureaurol dat toch ook niet als concurrentie zie, maar uiteindelijk als een bureau of als bedrijf heb je gewoon een marketingbudget. Dat kun je maar aan een aantal dingen uitgeven.
Ja, en als het aan een event, hoger concurrentieniveau.
Als het aan een event wordt uitgegeven, wordt het niet aan mij uitgegeven. Eventjes
Nou, wat ik daarbij wel, als je dan over tips hebt wil meegeven, is dat ik wel heel sterk ervaren heb van ga niet alleen dat event doen. Ik denk dat zo'n event wel onderdeel moet zijn van een grotere campagne. Het kan het begin zijn, het kan het eind zijn, maar ja, dan kun je er gewoon veel meer uithalen. En dan zou jij als bureau natuurlijk wel goed van pas kunnen komen. Dat je daarna nog een online campagne doet. Wat ik nu heb gedaan bij een event waar we als bezoekers zeg maar naartoe zijn geweest, is een follow-up webinar gedaan. Dus daar waren we geen sponsor, maar we hadden wel iets als gespreksonderwerp meegegeven aan de sales. Van joh, als je nou in gesprek raakt, geef deze flyer ermee. We hebben een follow-up webinar. Dan kun je ze wel alvast wat interesseren en toch soort leads genereren. En dat kun je natuurlijk ook doen als je sponsor bent.
Ja, precies. Oké.
Dus dat is denk ik de nuance op de stelling.
Ja, ik denk toch als ik terugkijk, denk ik toch dat ik blijf bij mijn antwoord. En dan eventjes los van wat we dan onder strategie zien. We hebben een hele aflevering over strategie eerder gemaakt. Maar ik denk dat evenementen toch onmisbaar zijn. In welke vorm dan ook. Omdat ze, precies wat je net zegt, onderdeel zijn uitmaken van een groter geheel. En je echt engagement met je doelgroep daarmee kunt bereiken. Dus dieper dan het downloaden van een whitepaper. Dieper dan het deelnemen aan een webinar. Mensen zijn fysiek komen samen en dat wordt gewoon als heel waardevol ervaren.
Ja, weer dat netwerkstuk en zo.
Ja. Heb je dan nog een les, Chantal, die je wilt delen?
Ik ben druk bezig met de research naar een nieuw marketing automation tool. En ik merk dat ik er een beetje tegenaan loop van wanneer heb je genoeg research gedaan? Want alle tools hebben natuurlijk hun voor- en nadelen in zowel functionaliteit als in integratiemogelijkheden, als in prijs. Waar ga je dan zeg maar op scoren? En mijn les daarin is eigenlijk van 1, doe het niet alleen. Betrek ook de mensen in je organisatie erbij die ook met een tool gaan werken, want die hebben er ook iets mee te maken. Maar 2, het is wel als marketeer zijnde jouw tool. Jij moet ermee gaan werken. Dus laat je ook niet te veel beïnvloeden. Ik praat nu richting jou, maar het is eigenlijk een les voor mezelf. Laat me niet te veel beïnvloeden door de meningen van wat anderen van de tool vinden. Want ik moet ermee gaan werken.
Ja, precies. Oké, maar je moet wel uitkijken voor paralysis by analysis.
Dus wanneer is het genoeg? Op een gegeven moment is het ook gewoon, we kiezen deze met deze en deze redenen. En we gaan door. Het is ook niet zo dat je nooit meer kan veranderen van tool.
We hebben natuurlijk een keer een hele aflevering over marketing automation gemaakt. Maar ik wil je toch vragen nu, wat zijn je belangrijkste criteria bij het kiezen van een tool?
Ik denk, even los van de mogelijkheden van de tool, want dat is eigenlijk bij bijna alle marketing automation tools hetzelfde, is waar ik nu heel hoog op score, is integratiemogelijkheden met het bestaande CRM. En dan is het natuurlijk, heel veel marketing automation tools hebben natuurlijk zelf ook een CRM.
Ja.
Maar ja, waar ik nu werk, hebben we al heel veel data rondom de klanten opgebouwd. Echt een schat aan waarde voor marketeers. Dus dat is echt een hele mooie kans. En ik wil niet dat dat een complexe situatie wordt, waarbij je dus eigenlijk dan net niks heen en weer kan sturen. Dus ik wil eigenlijk gewoon een tool die soort native is en waar je eigenlijk bijna geen integratie voor op hoeft te zetten, maar wat gewoon makkelijk werkt. En ik vind het belangrijk dat ik het zelf kan beheren.
Ja.
Dus dat je niet afhankelijk bent van een externe partij die, ja, die iets voor je moet doen. Het moet gewoon gebruiksvriendelijk zijn.
Helder, dat is voor mij hele duidelijke criteria. Ik denk dat inderdaad die integratie tussen tools, dat is de doorn in het oog van ongeveer iedere professional die werkt met systemen.
Dat is ook wel een trend die ik een beetje in mijn omgeving zie, dat veel bedrijven toch twee verschillende tools hebben met een integratie. De wat grotere, oudere CRM-spelers ook iets met marketing automation gaan ontwikkelen. En er nu een soort trend gaande is dat mensen weer teruggaan naar hun CRM, ook voor marketing automation, omdat die functionaliteiten gewoon goed genoeg zijn en die integratie steeds zwaarder gaat wegen. Ja.
Oké. Okay.
Ja. En heb jij nog een les of een succes?
Het is meer, we hebben natuurlijk de zomerperiode achter de rug. Dat is voor mij altijd een moment om weer extra boeken te lezen. En gewoon het feit dat je leest, ja, daarmee reflecteer je gewoon op je werk. Dus mijn les is dat ik, hoe fijn ik het vind om boeken te lezen. En dan lees ik echt van alles en nog wat. Hè, van geschiedenis tot echt business, tot fictie. En alles wat ertussen zit.
Hou je dan altijd overal wel iets uit wat je in je werk kan gebruiken, wat voor soort type boek het ook is? Of...
Ja. Ik zou het misschien iets breder willen trekken, wat je voor je leven kan gebruiken. Ja. Dus wat dus ook voor je werk.
Ja.
Wat gewoon heel erg helpt, is dat wij als marketeers moeten wij natuurlijk een vorm van creativiteit hebben. En dat is niet per se creativiteit in de zin van iets moois designen, maar creativiteit in het creatief oplossen van een probleem dat ons... Mm-hmm. En een probleem is dan niet per se iets negatiefs, maar gewoon een situatie waar we een oplossing voor moeten vinden. Zoals jij in dit geval, het vinden van een juiste tool. En door boeken te lezen ontwikkel je een vaardigheid voor verbeelding, zeg maar. En dus dat is eigenlijk mijn voornaamste les. Hoe fijn het is om te lezen.
Want ik weet dat jij echt heel veel leest. Hoeveel boeken lees je ongeveer?
Ik ben altijd sowieso in meerdere boeken tegelijk aan het lezen.
Oké. Okay.
Dus dat is al...
Is dat misschien ook jouw tip voor de luisteraars, van als je wat meer wil gaan lezen, van houd niet per se bij één boek? Want ik kan, voor mezelf heb ik wel vaak dat ik dan soms denk, ja, daar heb ik even geen zin in. En dan denk ik, ja, ik kan niet aan een nieuw boek beginnen, want ik ben dit boek al aan het lezen. En dan gaat het door elkaar. Maar jij doet dat dus wel.
Ik doe dat absoluut, inderdaad. Met betrekking tot het lezen van boeken heb ik een aantal tips. De eerste tip is, als je nu nog niet zoveel leest, maar wel denkt, ik zou dat wel willen. Mm-hmm. Ik raad het aan, maar je moet het zelf weten. Hè. Er zijn mensen die zeggen, ik hou er gewoon helemaal niet van. Oké, prima. Mijn tip in eerste instantie is, begin gewoon met lezen van dingen die je interessant vindt. Dus als jij interesse hebt, weet ik het, in sci-fi romans of zo, ga dat dan lezen. En op een gegeven moment raak je gewoon gewend aan het lezen. En dan ga je daarna naar een ander genre, zeg maar.
Okay.
Mijn tweede tip is, als je een boek leest dat je eigenlijk niet boeiend vindt, leg hem gewoon meteen weg. Ja, waarom zou je iets uitlezen? Waarom zou je je kostbare tijd steken in iets waar je niks uithaalt?
Ja, dat is ook wel een goede tip, inderdaad. Niet het uitlezen om het uitlezen.
Als het niet boeiend is, dan... dat als je het... dat heb ik zelf ook best wel vaak gehad. Dat ik op dat moment dacht van, goh, ik snap het niet, of ik vind het toch niet boeiend genoeg. En dan ben ik later nog eens een keer teruggekomen. En dan heb je iets anders gelezen. En dan valt het beter, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat zijn eigenlijk mijn voornaamste tips.
Oké, dankjewel. Goede tips allemaal rondom het lezen in elk geval. Maar wat is jouw tip van deze week?
Mijn tip is het YouTube-kanaal Valuetainment.
Oké,
ja,
leuke
dus,
naam.
Het is opgericht door Patrick Bet David. Dat is een Amerikaanse ondernemer. Die heeft in eerste instantie een onderneming gehad in verzekeringen. En is die heel groot gemaakt. Ja, het is gewoon een paar honderd miljoen waard. Of misschien wel miljard. Nou, in ieder geval een paar honderd miljoen waard geworden. En is gewoon zijn ondernemerstips gaan delen op een YouTube-kanaal. En uiteindelijk is dat YouTube-kanaal super groot geworden. En het is gewoon eigenlijk best wel tof om te zien. Het is gewoon een heel mediabedrijf uit de grond gestampt in Florida. Met een mega groot studio. En ja, allemaal echt toffe producties wel. En ja, dan kom ik weer terug op waar ik het eerder vandaag over heb gehad. Hij heeft ook al een aantal presidentskandidaten in zijn, in zijn uitzendingen gehad. En ja, dus het YouTube-kanaal Valuetainment. Het is een combinatie van politiek, business, algemene actualiteiten. En nou ja,
leuk.
Gewoon leuk om, om te kijken. En jij?
De podcast Problem Solvers. Ik weet niet of je die al
kent. Niet, nee.
Ja, zij hebben afleveringen van een half uur, maar best wel concreet. Ik heb hier een paar titels staan. The Greatest Meeting Policy Ever. How to make customers 28% happier. How to speak and be truly understood. So, het gaat een beetje alle kanten op, maar wel hele concrete, leuke onderwerpen, vind ik zelf.
Leuk.
Why LinkedIn doesn't want you to go viral. Beetje. Ze doen eigenlijk ook wel leuke stellingen, waardoor je denkt, oh, die wil ik wel.
Dan ben je wel eventjes gewoon een beetje clickbait.
Ja.
Heel goed. Oké, leuk. Nou ja, was hem weer voor vandaag. Is het al weer voorbij gevlogen?
Zeker, tot de volgende.
Tot de volgende.